Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
Ja, heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want hoe geef je richting in een wereld vol veranderingen en uitdagingen? En hoe maak je maatschappelijke impact voelbaar, niet alleen in projecten, maar ook binnen je eigen organisatie? In deze aflevering van Let's Talk Business schuift het directieteam van AT Osborne aan. We praten over hun rol in complexe maatschappelijke vraagstukken. Van energietransitie tot mobiliteit en van zorg tot klimaatadaptatie. Maar ook over een recente onderzoek gaan we het hebben dat bevestigt dat in elk geval bij AT Osborne er geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Wat betekent dat eigenlijk in het algemeen voor de toekomst van werk en leiderschap? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
Ja, en een heel... een hele studio vol mensen. Hartelijk welkom alle drie. Voor mij zit Eddie Westerveld, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Ineke Meijer, verantwoordelijk voor de organisatiedomeinen duurzaam leefomgeving en governance en organisatie. En Rutger Kriek, directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Hartelijk welkom alle drie.
Dankjewel.
Ja, in koor.
Leuk om te zijn.
Nou, zeker. We gaan in mijn voorbereiding op deze, op dit uur van Let's Talk Business werd ik helemaal enthousiast van jullie bedrijf. Wat ongelooflijk mooie acties jullie mogen doen in het dagelijks leven. Jullie zijn bij elkaar meer dan een halve eeuw werkzaam bij het bedrijf. Want het is in 68 opgezet, maar jullie zitten er alle drie al best wel lang. Maar sinds 4 maanden als nieuw directieteam. Een soort trio zou ik dan moeten zeggen. Klopt dat, Ineke?
Ja, dat klopt. En hoe leuk is het om al jarenlang betrokken te zijn bij het bureau, maar nu als directie echt nog meer sturing te kunnen geven aan zo'n gaaf bedrijf.
Ja, en jullie komen ook uit alle hoeken qua opleiding. Groningen, Delft, Rotterdam, Utrecht, alles is vertegenwoordigd. Dus echt een grote scala aan kennis wat er is. Maar laten we even iets verder kennis maken. Want jij inderdaad, Ineke, werkt inmiddels 17 jaar voor het bedrijf.
Klopt, ja.
En altijd vanuit die duurzaamheidsgedachte? Of heb je daar een soort groei in gemaakt?
Ja, ik ben eigenlijk bij AT Osborne begonnen na mijn promotieonderzoek. Dat promotieonderzoek ging wel echt over duurzame energie. Hoe ondernemers omgingen met de risico's die ze daar zagen. En dat was allemaal heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik kan wel wetenschappelijke artikelen schrijven. Maar ik wil die projecten verder helpen. En ja, dat heeft me eigenlijk bij AT Osborne gebracht. En ik heb heel veel projecten gedaan eigenlijk in de mobiliteitshoek. En eigenlijk vanuit daar steeds verder verbreed naar de duurzame leefomgeving. Waar ook water, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling, eigenlijk de volle breedte van de leefomgeving onder valt.
Ja, best wel onderwerpen waarbij mensen misschien in de eerste instantie denken van stoffig. Nou ja, het is niet stoffig, het is heel dynamisch natuurlijk. Maar what makes you tick? Waar krijg jij een kick van?
Ja, ik wil echt maatschappelijk impact maken. En dat vind ik het leuke van Osborne. Het zijn allemaal projecten die dus in die fysieke leefomgeving, het gaat over die schaarse ruimte, eigenlijk alle grote opgaves waar Nederland nu voor staat. Of het nu gaat om woningbouw. Of dus hoe zorgen we dat het landelijk gebied duurzamer, maar ook vitaal blijft. Ja, dat zijn echt de opgaven waar wij mee bezig zijn. En om daaraan te kunnen bijdragen, daar word ik heel erg happy van.
Ja. En Eddie, als ik dan vraag, hè, in het team, want jullie kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Welke rol neemt Ineke in? Even los van haar, de facts, hè, die we net hebben opgenoemd.
Ineke heeft denk ik wel een hele verbindende rol sowieso tussen ons drieën, maar ook gewoon binnen het bedrijf. En daarnaast hebben we ook afgesproken van, we hebben natuurlijk twee hoofdtaken eigenlijk in onze bedrijfsvoering. Eén is gewoon de dagelijkse operatie. Hè? Dus de going concern, het vraagt gewoon altijd aandacht. En dat houdt ons natuurlijk heel intensief bezig. Maar zo nu dan is er ook tijd nodig om even een moment te hebben van reflectie. Om te kijken van, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in ons bedrijf? En bewegen we nou met z'n allen in die operatie wel de goede kant uit?
Ja.
En dat is ook een van de rollen van Ineke. Daarnaast heeft zij ook, vind ik gewoon persoonlijk, gewoon heel goed gevoel voor wat er speelt bij alle mensen binnen het bedrijf. Dus daar kan ze zich goed in verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om in je directie...
Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Want eigenlijk is het met de vraagstukken waar je je mee bezighoudt naar buiten toe, is het soms een beetje een droste effect. Wat je natuurlijk naar je eigen bedrijf ook moet bekijken. Waar je zit, hoe je het inricht, duurzaam, et cetera.
Zeker, klopt. Ja, nee, en wat ook heel erg leuk is, is dat we sinds kort een B Corp bedrijf zijn. Dus we zetten ons niet alleen in voor de duurzame leefomgeving in de projecten die we buiten de deur doen, maar ook intern kijken we naar hoe kunnen we onze bedrijfsvoering duurzamer maken. En dan echt die duurzaamheid in de volle breedte. Dus niet alleen milieu, maar dus ook op sociaal gebied en qua governance structuur.
Ja, dat de werknemers ook gelukkig zijn. Nou ja, goed, dat is ook wel, vroeger zag je het bij banken natuurlijk ook wel, dat mensen het heel... Dat waren eigenlijk de bedrijven waar mensen heel lang bij bleven. Omdat er gewoon goed voor de werknemers gezorgd worden. Ja, je kan er bijna niet meer omheen dat vandaag de dag voor elk bedrijf natuurlijk belangrijk is. Even naar Eddy, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Dat is een hele mond vol.
Ja.
waar hou jij je dagelijks, hiermee bezig natuurlijk. Maar in jouw woorden?
Ja, ik ben... Eigenlijk vanuit mijn studie in de wereld van de infrastructuurprojecten gerold. Hè. Toen ik begon met werken ging dat dan om de HSL en de B2-route. En later ging het over de Noord-Zuidlijn. Ja, die projecten is altijd heel veel commotie over. Hè. Ook maatschappelijk. Ze worden daarnaast vrijwel altijd duurder dan ooit bedacht. En ze lopen meestal uit. Hè. Dus het is eigenlijk een aaneenschakeling van slecht nieuws. Vaak ook veel stakeholders die er iets van vinden. Misschien wel ontevreden zijn. Eigenlijk heb ik de rode draad in mijn werk is van wat gebeurt er nou eigenlijk in die projecten? Hoe komt het eigenlijk dat ze altijd duurder worden en uitlopen? En wat kunnen we daaraan doen? En vooral dat laatste. Hè? Dus hoe kunnen we toch zorgen dat die projecten beter of zo goed mogelijk verlopen? Dat vind ik heel interessant. Ook vooral om vanuit de observatie te komen tot concrete verbeteringen. Ja, en wat ik er ook heel leuk aan vind. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gewerkt aan de Noord-Zuidlijn. En na de verzakkingen van de Vijzelgracht. Dat weet je misschien nog wel. Van, er was heel veel commotie over in Amsterdam en in het nieuws. En wethouden weg, et cetera, et cetera. Maar die Noord-Zuidlijn ligt er nu. Het is de meest gebruikte lijn van Amsterdam. Het is een geweldige voorziening. Ja, en als ik met de Noord-Zuidlijn ga, dan denk ik...
Dan voel jij die trots.
Ik heb hier aan gewerkt.
Ja, gaaf. Ja, dat is
en dat is bij andere projecten ook zo. Hè? De Westerschelde-tunnel. Als ik daar nu kom in Zeeland op het Tolplein. Ja, ik heb daar aan gewerkt. Ik weet nog precies alle discussies. En ik vind dat een van de hele leuke dingen van het werken aan die projecten.
Ja. Alleen de Betuwe-route, dat blijft nog wel een beetje een hoofdpijn... projectje, geloof ik.
Ja, daar is toch wel wat meer over. Ja, daar heb je wel een goed punt.
Die is nog niet kostenbaat in balans.
Ja, nee. De precieze gegevens heb ik nog wel eens proberen op te vragen.
Maar dat is een spekkie voor jouw bekkie dus. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we daar verbetering in... maken.
Ja. En ook dat is ook een project waar we heel veel van geleerd hebben. Ook van hoe het niet moet. En helaas gebeurt dat ook natuurlijk. Dat soort dingen gaat niet gewoon in een lineaire lijn van A naar B.
Nou heb jij ook nog, je bent gepromoveerd op een proefschrift Playing with Complexity Management and Organization of Large Infrastructure Projects. Nou,
ja, weer een hele mond
vol. Maar daar heb je echt ook een soort tool op ontwikkeld.
Nou, wat we eigenlijk bekeken hebben is van hoe komt het nou eigenlijk van dat die projecten zich zo gedragen in de tijd? En wat levert nou die problematiek op? En de kern daarvan zit eigenlijk in de complexiteit. En wij denken als mensen graag dat dingen gewoon voorspelbaar zijn en ook goed te voorzien zijn. Maar in die projecten zie je eigenlijk van, gebeuren er allerlei dingen tijdens het project die je gewoon compleet niet verwacht had. Wat gewoon verstorend is, die kun je ook nooit voorzien. Je ziet ook dat de dingen veranderen. Dus de maatschappelijke eisen die we nu stellen aan projecten zijn anders dan 10 jaar geleden. Hè. Dus
als steeds veranderende wetgeving.
Ja, dat soort dingen. Dus als je een auto koopt, wil je natuurlijk niet dat die voldoet aan de eisen van 10 jaar geleden, maar aan die van nu. En die projecten duren wel zo lang, dus die moeten ook meebewegen. Ja.
Het is wel mooi, want het, uiteindelijk
dat zit
is
er eigenlijk in.
Precies, want het is ook wel de backbone eigenlijk van A.T. Osborne. Als je helemaal teruggaat, dat het ontstaan is na de oorlog. De wederopbouw van Nederland, waarin er nog niet zoveel kennis was over budgettering. Dus dat zijpelt eigenlijk gewoon nog door in de core van jullie business.
Ja, zeker. Ja. Dus daar komt het bedrijf ook vandaan. Hè. Dus het is oorspronkelijk opgericht als een bouwkostenmanagement of adviesbureau. Zo zijn we gestart en gaandeweg is dat steeds breder geworden. Maar nog altijd wel vanuit een uitvoeringsperspectief. Hè. Dus,
wel concreet handelen daarnaar.
Ja, concreet handelen en resultaat bereiken. Dat is wel iets wat A.T. Osborne typeert als bedrijf.
Ja. En Rutger, jij bent directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Ook al inmiddels 25 jaar. Jij bent de langstzittende van jullie drie tenminste.
Nou, we zijn allebei begonnen.
Oh, jullie zijn tegelijk begonnen.
We zijn tegelijk begonnen 25 jaar geleden. Toen nog als afstudeerde.
Ja.
Bij toen de A.T. Osborne. En sindsdien volledig ook aan het werk gebleven. En hele mooie dingen mogen doen de afgelopen jaren. Ja.
En jij kwam dus meer vanuit die huisvesting, vastgoed. Maar wel gericht op zorg.
Ik heb bouwkunde gedaan. En in die tijd dacht ik, ja, waar ligt mijn toekomst? Waar wil ik mijn tijd en energie aan besteden? En het was vooral de combinatie aan de ene kant hele mooie, gave, grote gebouwen ontwikkelen. Maar vooral met een maatschappelijk karakter. Een gebouw is het dus één. Maar vooral, hoe maak je dat betekenisvol? Hoe maak je dat maatschappelijk relevant? En toen eigenlijk vanaf dag één enthousiast geraakt over de zorg. Dat later ook weer verbreed. Zorg, huisvesting, ook andere maatschappelijk vastgoed. Maar die maatschappelijke relevantie zit voortdurend door mijn carrière heen in alle opdrachten die ik afgelopen jaren mogen doen. En die we ook als bureau heel veel doen. Ja.
Ja, dus ook als je kijkt naar de werkgebieden waar jullie je begeven en de vraagstukken die er liggen. Is alles binnen jullie vertegenwoordigd? Want als we kijken, wat zijn nou de speerpunten qua, die maatschappelijke uitdagingen? Jij noemde er wel al een paar, Ineke. Waar moeten we naar kijken?
Nou, als ik naar mijn werk, dan is wel de zorgtransformatie. De zorgvraag neemt er om toe. En dan komt ook de vraag, met minder geld en met minder mensen, hoe doe je dat dan? Dus dat is een belangrijke opgave waar we dan vanuit organisatieadvies en vastgoedadvies dan een mooie rol in kunnen spelen om daarmee eigenlijk de toekomst wat haalbaarder te maken.
Ja, want minder mensen, meer zorg, wat heeft dat met huisvesting te maken?
Nou, uiteindelijk de grote vraag, hoe maak je zo'n ziekenhuis of een zorginstelling, hoe maak je het efficiënt? Dat het ook haalbaar en betaalbaar is. Dat is een belangrijke, maar ook naar personeel. Juist in die tijd dat het personeel schaars is, wil je ook niet alleen voor je patiënt en cliënt er zijn met een mooi gebouw, maar juist ook voor de medewerker. Dus de medewerker ook echt een thuis geven. Dat die medewerker, dat het de zorginstelling of de onderwijsinstelling, daar doen we ook veel in, ook aantrekkelijk is voor het personeel, voor het schaarse personeel, dat ze ook juist bij die instellingen blijven werken.
Ja. En welke uitdaging hou jij nu het meest mee bezig, Ineke?
Nou, je merkt bij duurzame leefomgeving dat het eigenlijk die puzzel is om die schaarse ruimte. Ook daar weer het voorbeeld van landelijk gebied. Je zit met landbouw die een plekje wil. Woningbouw speelt een rol. Dan zijn er ook nog opgaven zoals natuurherstel, de waterkwaliteit. En dat gaat vaak allemaal samen om diezelfde vierkante meter. Plus ook daar de schaarse financiële middelen. Dus hoe krijg je dan dat die verschillende domeinen, dat je dat toch ingepast krijgt. En daar goede afwegingen in te maken. Daar houden wij ons veel mee bezig.
Ja, en dan hebben we nog mobiliteit.
Ja, klopt.
Wat is daar de uitdaging op dit moment? Dan weten we gelijk alle problemen.
Nou, dat fileprobleem, dat gaan we niet meer oplossen. Maar op de weg.
Hoewel het volgens mij wel iets minder is sinds corona en het gedeeltelijk thuiswerken.
Nou, het leuke van corona was dat het op mobiliteitsgebied, ik wens niemand nogmaals een coronacrisis toe, maar op mobiliteitsgebied was dat wel echt het voorbeeld dat het kan. We kunnen allemaal echt veel meer vanuit huis werken, de spitsmeiden, et cetera. Maar ook daar, als het gaat om de woningbouwopgave, dat is vooral binnenstedelijk. Dus die steden worden steeds drukker. Ja, dan past het ook niet meer om iedereen twee parkeerplekken voor de deur te geven. En dan komt ook daar die afweging van die schaarse ruimte. Wil je dan plek voor die parkeerplek? Wil je plek voor groen? Ook om te zorgen dat het in die steden niet bloedheet wordt in de zomer. En dat als er een stortbui komt, dat water in de straten staat. Wil je daar nog een extra woning realiseren? Ja, type afwegingen.
Ja, want in de huisvesting zijn we best wel driedimensionaal gegaan. De hoogte in. Als je kijkt naar mobiliteit, maar ook de warmtepomp en al die dingen. Is er ruimte in onze aarde om ook de 3D naar beneden toe te verplaatsen? Dus onder de grond?
Nou, dat gebeurt al wel. Hè. De Noord-Zuidlijn is natuurlijk
is daar een goed voorbeeld
van mobiliteit
van,
ja. onder de grond. En verder merk je dat er binnen mobiliteit, hè, de hele mobiliteitstransitie, steeds vaker gekeken wordt naar en nabijheid van voorzieningen. Dat je niet meer overal voor met de bus, de trein of de auto hoeft te reizen. Maar dat je echt de winkel, de ziekenhuizen, de onderwijsinstellingen, je werk veel meer in de buurt hebt. Ja, dan heb je eigenlijk de meeste winst te pakken. Voorkomen is beter dan het probleem bestrijden. En vervolgens om te kijken hoe kunnen we het OV goed inrichten. Hoe kunnen we veel meer inzetten op fietsen en wandelen in de stad. En pas als laatste dan die eigen auto. Die natuurlijk ook nodig blijft. Maar wel goed kijken waar is die echt nodig en voor welke mensen. Ja. En dat ook voor iedereen weer betaalbaar en toegankelijk houden.
En als we kijken gewoon dan eventjes naar E.T. Osborne in zijn algemeenheid. De ontwikkeling daarin is in 68 begonnen, zoals ik al net uitlegde. In de jaren 90 kwamen ineens de duurzaamheidsvraagtekens en opgaves. Maar ook de digitalisering zo halverwege die periode was weer een transitie. Eddie, kan jij ons eens meenemen wat daarna gebeurde? 2003 was een belangrijk jaar.
Ja, ons bedrijf is natuurlijk relatief klein begonnen in uitvoering en bouwkostenmanagement. En heeft zich eigenlijk in de loop der tijd gewoon enorm ontwikkeld. En wij bewegen eigenlijk heel erg mee met de grote maatschappelijke vraagstukken. Dus op een gegeven moment is dat werk eigenlijk verbreed naar de infrastructuur. Ik had net al een beetje over de projecten in de infrastructuur en eigenlijk ook in de zorg. Hè. Dus ook in de universiteiten, de aanleg van universiteitsgebouwen en de ziekenhuisbouw. Dus daar zie je eigenlijk grote verschillen. En we zijn ook wel wat verschoven van het management van die projecten naar meer ook adviseren. Hè. Dus als je projecten doet, dan krijg je daar op een gegeven moment ook kennis en ervaring mee. En dan kun je ook andere opdrachtgevers helpen en adviseren op basis van die kennis en ervaring. En op het moment dat je ook meerdere projecten dus ziet, kun je ook zelf weer ook beter die projecten managen. Dus wij zien dat ook echt als een vliegwiel om te managen en te adviseren. Ja, dat is de afgelopen jaren eigenlijk gewoon heel erg veranderd.
Geweest,
ja. Ja, en je ziet dat de maatschappelijke vraagstukken die we hebben, dus bijvoorbeeld duurzame leefomgeving, het vakgebied van Ineke, ja, daar zitten gewoon hele grote uitdagingen richting de toekomst. Dus we hebben op een gegeven moment ook wel gezegd van ja, wij denken dat wij met onze competenties daar heel goed actief in kunnen zijn. En daar hebben we ook een apart focusgebied van gemaakt. Omdat dat gewoon is wat onze maatschappij nu van ons vraagt. En dat daar organiseren we ons dus ook op.
Dus 2025 is ook eigenlijk weer een nieuw eikpunt voor echt een langdurig plan voor de toekomst.
Ja, zeker.
Nou, daar gaan we het later natuurlijk ook nog over hebben. Jullie hebben ook een onderzoek bij jullie zelf gedaan over loonkloof.
Klopt.
Ja, gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren.
Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.
Let's Talk Business. Luister je nog steeds naar met E.T. Osborne in de studio. Klinkt ook wel als een artiest, vind ik.
Nou, wie weet. Eddie heeft wel eens opgetreden op ons bedrijfsfeestje. Dus,
oh, echt waar? Ja. Als gitarist, zanger, vertel.
Zanger, volkszanger.
Volkszanger, ja. Zelfs. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, want die naam, hè, zo is het niet begonnen.
Het bedrijf heet van oudsher Beerschot Osborne, is opgericht door Jack Osborne. Dus het is een Engelsman die in Nederland
zag hoe mis het ging.
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Daar was ik niet bij. Maar dus die heeft het bedrijf opgericht. En we zijn jaren onderdeel geweest van Beerschot, het adviesbureau Beerschot. En we zijn rond 2003 zijn we toen verzelfstandigd. En ook op onszelf gaan wonen uiteindelijk in Baarn.
Ja.
En we gaan binnenkort verhuizen naar Hilversum. Hè? Dus we worden buren.
Aha, en wat was daar? Want ik heb begrepen dat in Baarn het meest duurzame, dat jullie het meest duurzame gebouw hebben. Kijk even naar Rutger.
Lang geleden naar Baarn gingen, waren we het eerste verduurzaamde monument van Nederland. Dus dat was toen ook echt gewoon voor ons een mooie uiting om te
laten zien. Want waar zat hem dat in?
Dat zat hem vooral in de isolatie, maar ook in de energievoorziening. Dat hebben we allemaal verduurzaamd. Destijds met de eigenaar van het pand. Maar we merken de afgelopen jaren vanuit mobiliteit, bereikbaarheid voor de collega's. We hebben de CO2-reductie hoog in het vaandel staan. En het was het moment om te kijken, blijven we daar zitten of gaan we naar een plek die met het OV beter bereikbaar is? We zien vooral ook heel veel jongeren, maar ook eigenlijk over de breedte van het bureau, dat mensen heel graag met OV komen. En dat heeft ons toen besluiten om naar Hilversum te gaan. Waarbij we veel beter bereikbaar zijn met twee stations in de buurt.
Ja.
En vanaf november ons nieuwe huis hebben.
Spannend. Ja. De hamvraag is natuurlijk, ja, wat maakt het betekenisvol, jullie werk? En hoe maak je met zulke complexe projecten ook echt het verschil? En hoe zorg je ervoor dat die impact ook voelbaar is voor de mensen? Wat maakt het betekenisvol voor jou, Ineke?
Ja, ik denk wat we eerder zeiden van we willen die maatschappelijke meerwaarde leveren. En bij ons betekent dat ook dat we niet alleen kijken naar wat is de opdracht die we gekregen hebben, maar ons echt verbinden aan de opgave. En sterker nog dat we ons verbinden aan al die mensen die betrokken zijn bij die opgave. Dat we het echt samen willen doen. Want wij geloven dat je samen echt sterker staat. Bekende tegeltje aan de muur. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Dus we proberen altijd vanuit die grotere opgave te kijken. Welke belangen spelen hier? Welke stakeholders hebben daar een rol in? En hoe kunnen we samen tot de beste oplossing komen waar ook draagvlak voor is? Ja.
Nou is er altijd eeuwig geklaag over buurtparticipatie.
Klopt.
Wat nog wel eens achterblijft.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, dat is het bekende participatieprobleem. Participatiedilemma wordt het ook wel genoemd. Als je heel vroeg die participatie met omwonenden of andere belanghebbenden in de buurt aangaat, ja, dan kan je nog niet precies vertellen wat je nou gaat doen. Alleen dat er iets te gebeuren staat. Maar wacht je te lang, dan zijn die plannen al in beton gegoten. En dan hebben al die omwonenden het idee van ja, ik heb hier niks meer over te zeggen. Dus dat is dat spanningsveld. Hoe wij daarmee omgaan is echt zorgen dat je toch al vroegtijdig wel die gesprekken aangaat. En ook duidelijk aangeeft, wat kunnen we nu al zeggen? Wat kunnen we nog niet toezeggen? Waar kunnen jullie input op leveren? En waar ook niet? En door die eerlijkheid te bieden en echt open dat gesprek aan te gaan, kom je vaak tot betere oplossingen dan als je dat in je eentje achter het bureau technisch ontworpen had, om het zo te zeggen.
Ja, en hoe belangrijk is voor bij jullie projecten eigenlijk de inspraak van politiek? Want daar zie je dan vaak het schuren opkomen tussen de bewoners en de politiek en jullie als adviesbureau daartussen.
Die projecten waar wij in werken, die worden ook gekenmerkt door vele belangen. En die belangen die lopen niet altijd synchroon. Het is wel zo dat ze vaker meer in overeenstemming zijn dan mensen denken. Hè. Dus je zoekt altijd gedeelde belangen. En waar belangen afwijken, dan moet je eigenlijk goed beargumenteerd keuzes maken voor het een of het ander. En dat ook aan partijen uitleggen. Voor wie dat misschien minder goed uitkomt.
Ja, want,
dat is ook een belangrijke opgave ook, om dat zorgvuldig te doen.
Ja, want wat is verder de aanpak? Multidisciplinair, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat je dus echt kijkt naar die verschillende domeinen die spelen. Ik had net het voorbeeld van landelijk gebied. Nou, dat is er eentje die makkelijk uit te leggen is. Daar heb je dus en die landbouw en die waterkwaliteit en het natuurherstel. En iets als woningbouw, wie allemaal om die ruimtelijke puzzel vragen. Nou, dan heb je dus ook nodig dat alle stakeholders betrokken zijn van wat meer de ingenieurs of degene die bezig zijn met innovaties om die landbouw te verduurzamen. Tot en met de partijen die de natuur willen beschermen. En ook verstand hebben van ecologie, et cetera. Nou, samen met al die verschillende perspectieven probeer je dan tot een programma te komen waarin je de doelstellingen zo goed mogelijk in samenhang verder kan brengen.
Ja, en hoe maak je het dan vervolgens meetbaar of voelbaar?
Als ik kijk meer naar de vastgoedkant, dan zit ook inderdaad al die belangen bij elkaar brengen, maar ook het multidisciplinair zit erin van wat gebeurt er buiten, wat zijn de landelijke trends en hoe vertaal je dat dan naar een gebouwoplossing? En hoe je dat meetbaar maakt, zal ik ook gewoon heel concreet maken. Ik denk dat het echt in ons bureau zit om het meetbaar te maken. We zijn aan de ene kant van enthousiast van vergezichten, ambities als we met nieuwe opdrachten aan de slag gaan. Maar ook hoe toon je dat dan aan? Dus we doen ook heel veel met data. In de zin van als het echt een project is, het dashboarding van het project om te kijken wat gaat er nou goed en wat gaat er niet goed en waar blijkt dat dan uit. Maar ook aan de voorkant, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw project, ook heel duidelijk wat is er nodig, welke financiële middelen zijn er, om het heel concreet en realistisch te maken. In combinatie met juist ook die ambitie en ook de belangen van al die partijen bij elkaar te brengen. En ook wat Eddy net zei, die belangen lijken van vooraf vaak tegenstrijdig, maar uiteindelijk zijn het heel veel maatschappelijke opgaven waarbij we ook een heel duidelijk gezamenlijk belang hebben. Ja, en dat vinden wij dan weer de kunst, ook de uitdaging met elkaar, om die te vinden. En juist die partijen vanuit een hele objectieve rol die wij dan kunnen spelen, om die bij elkaar te brengen. En mensen ook echt het inzicht te geven van oké, maar wat is de overlap, wat is mijn gemeenschappelijk belang? Om van daaruit het vertrekpunt te kunnen nemen voor de verdere ontwikkeling daarvan.
Ja, dat zorgt natuurlijk voor begrip. AI is, ik hoor jouw dashboard management en dergelijke zeggen, krijgt een steeds grotere rol. Hoe groot is die rol bij jullie op dit moment?
die wordt steeds groter. Het is ook mooi met een bureau met heel veel jonge mensen, dat er ook enorm veel energie in zit. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. We zijn vrij recent gestart om het echt heel concreet te maken in hoe doen we het in onze eigen bedrijfsvoering, met onze eigen rapportages, maar ook in de ondersteuning van de adviseurs. Verslaglegging, hoe maken we eenvoudig, maar vooral ook veilig goede documenten. Tot en met de tools die we al hebben, die zitten vaak nu nog niet gekoppeld aan AI, maar dit die ook echt de komende tijd omgezet met AI-oplossingen erin. Maar wel op een verantwoorde manier. En dat is ook echt wel even de uitdaging voor ons als bureau. We gaan ook met hele vaak vertrouwelijke data om van overheden, van provincies, van een Rijkswaterstaat, van ziekenhuizen. Hoe doen we dat nou op een veilige manier? Omdat we ook echt weer in geloven van ons werk wordt niet overgenomen door AI, maar door mensen die heel goed met AI kunnen werken. En daar willen wij er graag ook een van zijn.
Ja, want vooralsnog wordt AI een beetje nog vanuit wat er op dit moment is, het nu en het verleden, als bron gebruikt. Zie jij, Eddy, het ook al verschuiven naar voorspelling? Waardoor plannen misschien efficiënter kunnen, kosten beter ingeschat kunnen worden?
Ja, beperkt. Maar er zit natuurlijk ook in kostenvoorspellingen zit ook een hele grote intermenselijke dynamiek. Hè? Dus als ik jou vertel wat een project kost en jij vindt dat niet zo prettig, te hoog, zeg maar. Dan zeg je, dat denk ik niet. Hè? Dus daar zit ook een hele grote component in van het werk. Maar ik denk zeker dat je op basis van data, hè, dat noemen ze dan reference class forecasting. Dus eigenlijk prognosticeren op basis van eerdere resultaten van andere vergelijkbare projecten. Kun je eigenlijk daar die voorspelbaarheid of inzichtelijkheid zeker in vergroten. En daar zit echt wel veel ruimte voor verbetering. En meer inzicht ook. En daar gaat het ook om.
Ja. We gaan het straks over jullie eigen onderzoek hebben. En hoe ga je dan om met die veranderingen in de samenleving? En hoe zorg je dat je als bedrijf ook wendbaar bent?
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, jullie hebben AT Osborne zelf een onderzoek onlangs uitgevoerd naar vooruitlopend op de EU-aanpak over de loonkloof. Gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met name.
Ja.
En dat bevestigt dat bij jullie het geval is.
Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee.
Het is vers van de pers, letterlijk. Persbericht moet er nog uit.
Klopt, ja. Dus je hebt de primeur.
We hebben de primeur. daarin hebben jullie echt een voorsprong genomen om gewoon dat onderzoek te doen.
Ja, wij wilden niet wachten op de wetgeving. Wij vinden diversiteit en inclusie belangrijk. Dus vandaar dat we dit onderzoek nu al hebben laten uitvoeren. Naar is er dus sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. We zijn heel blij om dus ook daadwerkelijk nu te kunnen aantonen dat dat niet het geval is. Dat wij gelijk werk ook gelijk belonen.
Hoe groot is die kloof? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe groot is dat demografisch gezien? Is dat in het hele land, bij alle bedrijven, bij alle instanties? Hoe werkt dat?
Ik moet zeggen dat ik de precieze cijfers niet paraat heb. Ik kijk ook even naar Eddy. Maar je merkt toch vaak dat er helaas nog wel verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Hoe graag we ook willen dat dat anders is. En vandaar denk ik dat die wetgeving ook niet voor niks is. Maar dat dat toch een stok achter de deur is voor bedrijven. Om daar ten eerste inzage in te geven. En dan vervolgens met die inzichten ook te kijken. Wat kunnen we er nou aan doen?
Ja. Ja, ik denk dat landelijk gewoon toch zeker 10% verschil in gelijk werk en beloning zit tussen mannen en vrouwen. Dus dat is ondanks significant de lobby, en behoorlijk.
Ja, ondanks de lobby al van een heel wat jaren.
Exact.
Ja. En jullie zijn daar nu koploper in. Door dit persbericht hopen jullie natuurlijk dat andere bedrijven hierin volgen. Wat is daarvoor nodig voor bedrijven om dit gelijk te trekken? Het lijkt namelijk zo logisch dat je gewoon, moeten er dan mensen uit? Even gewoon heel simpel en concreet.
Ja, wat natuurlijk heel erg helpt is, wij hebben gewoon een salarishuis, een functiegebouw met verschillende schalen, waarin mensen worden bevorderd op basis van hun prestaties. En in die schalen waarin ze zitten, daar zitten vaste salaristredes in. En daar wordt iedereen op ingeschaald. Dus dat geldt voor iedereen. Dus het helpt sowieso al als er geen uitzonderingen zijn. Hè? Dus iedereen zit gewoon in dat gebouw. En je wordt beoordeeld elk jaar. En dan kijken we hoeveel salarisvooruitgang daar dan in zit. Dat doen we buitengewoon zorgvuldig, hè? Met ons management. Maar om door te zorgen dat iedereen in dat gebouw zit en ook op zijn competenties wordt ingeschaald. Ja, ik denk dat dat al echt de basis is. En dat je geen uitzonderingen tolereert van ik wil dit en ik wil dat. Ja, dat, Nee, dan ga je een beetje op glad ijs. Wordt het moeilijker.
Ja. En ook zorgen dat we de nieuwe mensen die we aannemen, dat we daar dus ook meer diversiteit hebben. Als ik terugdenk aan toen ik begon, ik denk dat dat in 2008 is, waren er toch echt nog wel voornamelijk mannen. Ja, en ook nog heel veel mannen die in Delft hadden gestudeerd. En over de jaren heen merk je dat dat steeds gelijker wordt. Ik denk dat we nu 60% mannen, 40% vrouwen. Als je kijkt naar de instroom van nieuwe medewerkers, dan denk ik dat daar juist steeds meer vrouwen komen. Dus nou, wie weet gaat dat percentage nog wel eens omslaan. Dus we proberen zowel in ons aannamebeleid echt goed te kijken. Geven we iedereen een gelijke kans? We schalen ze dus in volgens dat salarishuis wat Eddie uitlegde. En we zorgen ook dat we goed kijken naar in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wat heeft iemand nodig om door te kunnen stromen? En daarbij letten we bijvoorbeeld ook op zaken van wat speelt er bij jonge ouders? En dan merk je toch dat er ook wel de jonge moeders soms afhaken omdat ze het lastig te combineren vinden. Het werken en de zorg voor een jong gezin. Dus daar proberen we ook echt aandacht aan te besteden van hoe kunnen we zorgen dat we die vrouwen ook kunnen behouden voor ons bedrijf.
Ja, dus die zouden dan in theorie ook meer kunnen gaan verdienen voor minder uren.
Ja, we kijken altijd wat is er nodig. Dus heb je inderdaad het nodig dat je minder uren werkt? Kunnen we op een andere manier zorgen dat je wel echt door kan groeien? Het mooie vind ik, als je kijkt naar ons management, dan zijn er de laatste jaren steeds meer vrouwen in het management gekomen. Ook vrouwen met jonge gezinnen. Dus het kan. En ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dat we op die manier laten zien van het is echt mogelijk. En ga vooral dat gesprek aan. Van wat wil jij en hoe kunnen we samen ervoor zorgen? Kijk, we kunnen niet alles thuis oplossen. Maar dat we zoveel mogelijk faciliteren om die goede werk-privé-balans te hebben.
Ja, als organisatie ben je dus gewoon ook continu daarin in beweging. Dus je hebt al ik wil niet zeggen hoofdpijn dossiers, maar wel de uitdagingen waar jullie het qua werkveld je in begeven. En dan dus ook zelf een dynamisch bedrijf van ontwikkeling. Welke lessen nemen jullie mee uit de praktijk? Die je dus ook misschien weer doorvoert binnen projecten naar buiten toe.
Nou, wat denk ik wel een van de lessen van mijzelf is van. We hebben het hier ook over diversiteit en inclusie. Hè, van een van de meest baanbrekende inzichten voor mijzelf. Misschien ook zegt ook iets over mij. Is gewoon de ongelofelijke bias die wij hebben in onze selectie en geschiktheid. Hè, van. En dat is ook heel erg gevormd door hoe je bent opgevoed. En dus dat is ook mensen moeilijk te verwijten. Hè. Maar dat werkt wel heel erg door. En dus ook in de geschiktheid. Wat ik daar wel van geleerd heb, en dat is ook binnen E.T. Osborne heel erg belangrijk, dat je mensen wel echt naar hun kwaliteiten beoordeelt. En niet op basis van een vast termijn wat jij denkt dat iets zou moeten zijn. En ja, dat is best wel moeilijk. Maar dat zie je ook in onze projecten ook gewoon heel erg terug. Hè? Dus ook gewoon bijvoorbeeld deep democracy. Hè? Dus elke mening telt. Ja, ik denk dat dat binnen onze opdrachten ook heel erg geldt. Hè? Dus juist die mensen die je minderheid vertegenwoordigen, maar wel iets opvallends zeggen. Dat zijn ook dingen waar je op moet letten. En dat zijn wel dingen die ik meeneem in mijn opdrachten.
Ook. Ja, ik geloof dat ook sollicitatietrajecten die gedigitaliseerd zijn, daar natuurlijk al veel beter op ingericht zijn. Zeker. Dat achtergrond, opleiding, gender al niet meer uitmaakt. Maar tegelijkertijd kun je dat pas toetsen op het moment dat iemand aan het werk is. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar om dat voordat iemand start te selecteren?
Ja, ik denk vooral dus breder zoeken. He, wat ik zei, veel van onze collega's die kwamen van oudsher uit TU Delft. En dan merk je dat het mond-op-mond reclame is. En je dus steeds weer nieuwe studenten van diezelfde studie krijgt. Daar al open blik. Dus we zijn veel meer samenwerkingen aangegaan met een breder scala aan universiteiten. In de gesprekken en de kandidaten die je selecteert. Dus niet alleen maar denkt van, oh, die heeft in Delft die studie gedaan, dus die kan het. Ja. Maar juist ook die unusual suspects uitnodigt en echt dat gesprek met ze aangaat. Tot en met hele kleine dingen als dat we zorgen dat als er bijvoorbeeld een vrouw solliciteert, dat er altijd ook een vrouwelijke gesprekspartner aan tafel zit. Ja, dat is nu niet meer nodig, want dat gaat vanzelf. Maar toen we daar zo'n jaar of 10 geleden mee begonnen, was dat echt nog wel even een aandachtspuntje.
Zo'n onderzoek wat jullie dan nu gedaan hebben, dat levert natuurlijk ook gewoon weer data op en kennis. En dat zijn dat dingen die jullie dan ook nu meenemen naar het advies van de projecten waar jullie je mee bezighouden? Voelen jullie ook die maatschappelijke relevantie om dat mee te nemen? zo'n loonkloof als het gaat om een betere route. Ik zeg maar wat. Hè? Want dat is natuurlijk heel infrastructuur probleemoplossend in het veld gericht. Maar het is leuk dat jullie nu dit weten van je bedrijf. Maar is dit kennis die je ook meeneemt naar klanten?
Nou, wat we in ieder geval mee doen en kunnen doen. Wij zijn ook heel veel met projectteams bezig. Met projectteams in te richten. Om daarin te kijken. Want ook daar komen die vragen natuurlijk. Hè? Wie is de beste persoon voor welke plek? Ja. Dat we daar ook vanuit die bias die we natuurlijk allemaal van nature hebben. Dat we die daar ook door deze bewustwording dat ook wat naast zich neer kunnen zetten. En daardoor kunnen kijken van wie is nou de geschikte persoon in het team? Hoe past dat? Maar ook de verdeling man-vrouw. Dat we daar ook in het werk al goed naar kunnen kijken.
Ja. Je hebt toch ook het stigma, dus zeker ook in projectmanagement. Hè, die grote projecten van je wil een grote, sterke projectmanager. Man, hè? Dat is gewoon het stereotype beeld. Hè? Dat is gewoon, en dat speelt nog steeds heel erg ook. Hè? Dus ook in werving en selectie zie je dat bepaalde competenties nog steeds, vind ik, worden overgewaardeerd. Terwijl meer verbindende competenties en mensen die iets minder zichzelf op de voorgrond schuiven, die wat rustiger en wat beschouwender zijn, mensgerichter zijn, die hebben ook vaak hele goede manieren om die projecten te leiden. Dus daar zit ook veel ontwikkeling in. Dat zie ik ook wel. Hè? Dus dat verschuift gewoon. Dat is natuurlijk ook een kwestie van een lange adem. Ja. Maar dat nemen we zeker wel mee.
Ja, als je kijkt naar de... Jij wilde nog...
Ja, nog een aanvulling op het punt van wat nemen we mee vanuit het werk en vanuit de opdrachten en in het werk. Denk ik heel belangrijk, lange termijn, korte termijn. We zijn ook heel vaak met buiten de deur met lange termijn projecten bezig. Ja. Ook daar voortdurend de focus uit op de lange termijn. Dus, nou, met participatiediscussies. Wat is goed voor nu, maar wat is vooral goed voor later? Dat is ook een lijn die we kunnen in het bedrijf ook. En dat is ook heel mooi met het eigenaarschap. We zijn een bedrijf van ons allemaal. We zijn allemaal certificaathouder voor degene die erin stapt. Mm-hmm. Dat we daar ook juist kijken, niet alleen naar de korte termijn, wat is nu voor dit jaar goed, maar ook nou, vanuit onze rol ook. Wat is voor de lange termijn goed voor E.T. Osborne?
Ja.
Om dat toekomstbestendig te houden. Ja.
Nou, zijn jullie allemaal projectleiders in hart en nieren? We hebben best wel ook een transitie gehad in leiderschap, in management voeren. Veel meer vanuit de vraag in plaats vanuit het uitdelen van de taken. Wat zien jullie als een nieuwe trend eigenlijk voor de toekomst als je kijkt naar projectmanagement?
Als je kijkt naar projectmanagement, aan de ene kant, je hebt de leiding. Dus dat wordt ook verwacht dat je de leiding neemt. Maar we heel erg in combinatie met ook alle belangen binnen het team, maar ook binnen de omgeving. Dus ja, het is ook altijd een combinatie van zoeken van je hebt een doel, daar wil je naartoe.
Maar die menselijke maat is dus eigenlijk weer wat meer aan het groeien. Dus dat betekent ook wel weer een andere zienswijze vanuit leiderschap.
Nee, ik denk dat die menselijke maat vraagt ook veel meer in. Dat geldt voor ons, maar ook voor in de projecten benaderbaar zijn. Toegankelijk zijn. Nou, een van onze kernwaarden is ook integer en betrokken. Ik denk dat ook heel belangrijk is in ons werk bij E.T. Osborne, maar ook in de opdrachten. Ja. Omdat daar ook natuurlijk mensen rondlopen die betrokken willen zijn. Die eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Dus daar zie je voortdurend ook die parallellen wel. En dat past ook heel erg bij de maatschappij van nu. Ook zeker de nieuwe generaties. Betekenisvol werk willen doen. Dus niet alleen om het geld te verdienen, maar ook echt iets achter kunnen laten, ergens aan bijdragen.
En dat is dat ook echt een generatie. Hè?
Zeker.
De nieuwe generatie wil niet, vraagt dat bij wijze van spreken of kijkt daar als eerste naar als ze gaan solliciteren.
Ja. Ja, we merken echt dat alle nieuwe medewerkers een hele sterke intrinsieke motivatie hebben op die duurzaamheid, op die maatschappelijke relevantie. En aansluitend op wat Eddie en Rutger al zeiden bij E.T. Osborne. Die menselijke maat is heel belangrijk. Die participatie wordt steeds belangrijker. En bijvoorbeeld ook daar dat we niet meer alleen de mensen bereiken die eigenlijk de usual suspects zijn. Dat zijn toch vaak de mensen die bijvoorbeeld al gepensioneerd zijn, hoog opgeleid zijn, die de tijd hebben om naar de standaard informatiebijeenkomsten te komen. Nou, daar kijken we ook echt wie zijn de mensen die we missen en hoe kunnen we die bereiken? En dat doen we bijvoorbeeld door in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben we meereisparticipatie gedaan. Want daar ging het over de visie op de toekomst van mobiliteit. Dan gaan we dus echt in de bus zitten, spreken we mensen aan, mogen we jou wat vragen met die doel om ook de mensen die niet naar de informatieavonden gaan te betrekken. Dat doen we door ook digitaal inspraakmogelijkheden te organiseren. Dus de mensen die geen tijd hebben, maar wel even snel vanaf hun laptop of telefoon input willen leveren om die op die manier ook te betrekken. Dat doen we door op het schoolplein te gaan staan, de straat op te gaan. Dat hebben we inmiddels ook in Limburg gedaan. Dus ook daar die menselijke maat en echt dus goed bedenken, hebben we iedereen nu een kans gegeven om zich uit te spreken. En niet alleen degene die je vaak als als eerste hoort. Nee.
Heeft een van jullie nog politieke ambities? Als ik het zo hoor.
Die is gewoon de focus op het bedrijf.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, en vooral zorgen dat die politiek goede beslissingen kan nemen. Uiteindelijk zijn het politieke beslissingen. Daar gaan we niet over. Maar we willen wel zorgen dat de informatie die ze krijgen om tot hun beslissingen te komen, dat die
goed verwoord worden. Ook
goed
vanuit
verwoord en goed gedragen is.
Precies, helder. We gaan nog straks een blik op de toekomst. Want 2025 is weer een nieuw eikpunt. Blik op de toekomst werpen.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, dan zijn we in het laatste deel aangekomen van deze Let's Talk Business met E.T. Osborne. In de studio, ja, iedere organisatie komt natuurlijk momenten tegen waarop je keuzes moet maken. Voor welke belangrijke beslissing staan jullie nu? Kijk eerst even naar Eddie.
Nou, we hebben best wel wat uitdagingen. Hè? Dus als directieteam van, kijk, als bedrijf, wij hebben een goede reputatie, denk ik, in de markt. Maar vooral bij onze bestaande klanten. En ik denk dat wij nog veel meer kunnen bereiken, ook in die maatschappelijke vraagstukken en onze impact kunnen vergroten. Er speelt politiek natuurlijk en maatschappelijk veel. Maar ik denk dat wij nog niet altijd in positie zijn om daar gewoon ook op het hoogste niveau onze klant te bedienen. Dus wij zijn daar niet altijd zichtbaar. We zijn ook niet zo sterk in de marketing. Dus daar hebben we denk ik ook als directie gewoon iets te doen.
Ja.
Richting de toekomst. Dus dat is.
En als we iets inzoomen op klimaat en digitalisering, verstedelijking, wat zijn dan de uitdagingen of de speerpunten?
We hebben allerlei verschillende speerpunten in ons bedrijf. Een voorbeeldje van waar wij heel actief op zijn is ook de samenwerking met opdrachtnemers. Hè. Wij werken veel voor de publieke opdrachtgevers, maar die besteden die grote projecten aan bij aannemers. Daar zoeken we ook naar nieuwe contractvormen. Hè. Cost plus is eigenlijk eerlijkere beloning voor het werk wat ze doen en het risico beperken bij die opdrachtnemers. Dat is zo'n ontwikkeling waar wij heel actief op zijn.
Ja.
Eigenlijk om die samenwerking ook te verbeteren.
Als je het uitgangspunt was een richting of een wereld vol verandering. Even als advies gewoon naar andere bedrijven die luisteren of leidinggevers of projectmanagers. Hoe geef je richting aan een wereld vol verandering? 3 tips. Ik begin bij jou, Rutger.
Ik denk vooral in de wereld vol verandering luisteren. Wat gebeurt er omheen? En daar tip 1 is luisteren. 2, ook daar echt wel dan keuzes in durven te maken. Want in de wereld vol verandering kun je niet alles doen. En de derde is ook, als je een plan daaruit trekt, ook dat echt gaan volgen. Zonder dat je dan helemaal met die lange termijn plannen, zonder dat je helemaal vast zit. Dus wel een richting kiezen, maar ook wel ogen en oren open houden voor de veranderingen die continu door blijven gaan. Dat je die ook kan adopteren in je opgave, wat het ook is, op welke plek het ook is.
En hoe doe je dat dan met testmomenten waarop je bent?
Herijkingsmomenten, validatiemomenten, ook echt wel op gezette tijden, dat je niet alleen maar doorrent en doorgaat. Want ik zeg, nou, op dat moment wil ik even de klok, even standstill periodetje om te kijken wat gebeurt er omheen.
Ja.
Niet om voortdurend je koers helemaal bij te stellen, maar wel adaptief te blijven met wat er om je heen gebeurt en daar ook op in te kunnen spelen.
Precies. En wat is jouw tip, Ineke?
Ja, ik sluit me daar sterk bij aan. Dus die adaptiviteit, dat je wendbaar blijft. Dus probeer vooral die stip op de horizon te schetsen en daar dus echt al die belangen goed in meegenomen te hebben. Maar de wereld verandert zo snel dat je nu echt niet weet wat er over een jaar of 20 precies gaat gebeuren. Dus zorg daar in de aanpak dat je voortdurend momenten hebt waarop je kan kijken, liggen we nog op koers om die doelen te behalen? En bouw daar de ruimte in om ook te zeggen van ja, we hadden dit project bedacht om dat grotere doel te halen. Deze werkt niet. We gaan daarmee stoppen en dat geld besteden aan een project waarvan we eerst nog niet wisten dat bijvoorbeeld met nieuwe innovatie wat de mogelijkheden waren. Maar nu is de tijd rijp. Ja. Dus gun jezelf ook die ruimte om terug te komen op eerdere beslissingen.
En jouw persoonlijke ding waar je impact mee wil creëren?
Ja, we zijn al met hele mooie vraagstukken bezig in die transities richting de duurzame leefomgeving. En ik wil daar eigenlijk in verder groeien. Dat nog meer opdrachtgevers ons weten te vinden voor echt die strategische vraagstukken. Waar al die verschillende opgaven op die ene vierkante meter samenkomen. En dat we daar echt samen met die opdrachtgevers en de private partijen en alle belanghebbenden als spin in het web stappen verder in kunnen
brengen. Die rol is helemaal goed weggelegd voor jou als verbinder.
Precies.
Eddie, laatste korte tip voor jou?
Ja, mijn tip zou zijn is blijf ook vooral echt dicht bij jezelf en laat je persoonlijkheid zien. Hè. Dus dat maakt je gewoon makkelijk benaderbaar en laat zien wie je bent. En,
dat is de menselijke maat.
Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Je kan heel veel lezen over leiderschap en ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus dat heb ik zeker gedaan. Maar ja, dat is toch wel hetgene wat mij gewoon waar ik gewoon goede ervaring mee heb en wat je gewoon heel erg vooruit helpt. Hè. Dus dat maakt mensen duidelijk van ja, wat ze aan jou hebben.
Verlies niet in de wereld van AI ook je onderbuikgevoel.
Nee. En dan lees ook en heb ook plezier met elkaar. Dat is ook super belangrijk.
Absoluut. Je hoorde het kersverse directieteam van E.T. Osborne. Eddie Westerveld, Ineke Meijer, Rutger Kriek. Hartelijk bedankt alle drie voor deze Let's Talk Business. En bedankt voor het luisteren.
Listen to Lead. New Business Radio.